Dit is een podcast van Katholiek Nieuwsblad. Zie ook www.kn.nl.
Welkom, beste luisteraar, bij een podcast over een bijzondere paus uit de recente geschiedenis. Paus Benedictus XVI. Ofwel Jozef Ratzinger, geboren in 1927 en overleden op Oudejaarsdag 2022. En nu ik toch met jaartallen aan het strooien ben, hij was paus van 2005 tot 2013, toen hij, toch tamelijk uniek in de kerkgeschiedenis, besloot om terug te treden. Wie was Benedictus? Wat typeert zijn leven en pausschap? En hoe komt het dat hij zeker in onze streken niet altijd een even goede naam had? Is dat terecht of verdient hij een herwaardering? Mijn naam is Anton de Wit, ik ben hoofdredacteur van Katholiek Nieuwsblad en ik praat over dit thema met André Roes. Welkom, André. Jij bent kerkhistoricus en auteur van het net verschenen boek, de biografie van paus Benedictus XVI bij uitgeverij Bethsaida. Proficiat met het boek allereerst.
Dank je.
Even iets over jou om even kennis te maken. Lezers van Katholiek Nieuwsblad die kunnen jou kennen als de auteur van de tweewekelijkse rubriek Levende Traditie, waarin je ook heel veel schrijft over kerkgeschiedenis. Maar lang niet iedereen zal de auteur achter deze rubriek kennen. Dus even in het kort, wie is André Roes?
Ja, dat kan ik heel kort zeggen. Ik ben getrouwd, vader van 4 kinderen. Ik heb heel lang in het onderwijs gewerkt. Ik heb geschiedenis gestudeerd in Leiden. Toen nog gewoon geschiedenis, maar langzamerhand kwam toch de specialisatie binnen kerkgeschiedenis. Ben ook veel in Nijmegen geweest, daar ook colleges gevolgd. Ik ben 7 jaar fulltime leraar geschiedenis geweest op katholieke scholen. En daarna ben ik schoolleider geworden. 22 jaar rector van de Rooms-Katholieke Scholengemeenschap Sint-Laurens College in Rotterdam. Ja, ja. Waar ik hele fantastische jaren heb gehad. In 2005 ben ik daar gestopt. En toen heb ik eigenlijk vrij snel de beslissing genomen van, ik ga niet in allerlei besturen meer zitten, maar ik ga eigenlijk gewoon mijn wetenschappelijke carrière, om het zo maar te zeggen, weer oppakken.
Daar krijg je dan tijd voor.
Daar had ik ineens gewoon tijd voor.
Ja, dat is fijn. Ja,
dus niet achter de geranium zitten. En toen ben ik heel veel gaan lezen. Ik heb eerst een heel raar Dickens biografie geschreven.
Ja, ja.
Je zou zeggen, het heeft weinig met katholiciteit om een kerk te maken.
Inderdaad. Ja, maar ik ken jou zelf. Het eerste boek wat ik in mijn kast heb staan van jou is van een dubbelbiografie van Søren Kierkegaard, de Deense filosoof, en Hans Christian Andersen, de sprookjesschrijver. Dus je hebt nogal een gemêleerd gezelschap.
Ja. Maar dat kan ik vrij eenvoudig verklaren, Anton. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest tussen het raakvlak van religie en de grote schrijvers. Of het nou de Franse of de Russische schrijver of de Engelse schrijvers zijn, dat heeft altijd mijn interesse gehad. Ja, ik ben wat gek op de grote Slavische schrijvers. Dostojevski.
Tolstoj.
Heel religieuze mensen. Dus het was niet helemaal toevallig dat ik me daarmee ben gaan bezighouden. En wat jij over die dubbelstudie zegt, Kierkegaard Andersen, daar heb ik juist geprobeerd om een beetje een vergeten aspect, met name van Hans Christian Andersen, dat een zeer religieus mens was. En uiteraard ook Kierkegaard, waar altijd de focus ligt op de grote filosoof. Maar het was een groot theoloog.
En godsdienstig denken.
Zeer godsdienstig werken.
Ja, ja.
En dat heeft me altijd een beetje geïrriteerd, dat dat in onze geseculariseerde tijd een beetje weggedrongen is.
Dus
Kierkegaard wordt heel veel aangehaald, maar als je tegen mensen zegt, hij heeft zeer indringende en ontroerende religieuze dingen gezegd, dan zitten mensen hier wat vreemd aan te kijken.
Is dat dan toch een beetje de rode draad tussen die?
Dat is de rode draad geweest. Dus ik dacht, ik ga in dat boek, wat beide schrijvers betreft, ga ik dat heel sterk in bepaalde hoofdstukken naar voren halen.
Ja, ja, nou ja. En dan dus nu paus Benedictus, Jozef Ratzinger. Daar hoeven we het religieuze kunnen. Dat is wel duidelijk wat daarin zit. Maar waar kwam verder jouw fascinatie met deze paus vandaan? Waarom een biografie van Benedictus?
Ik had niet een bijzondere fascinatie voor hem, Anton. Mijn specialisatie is kerkhistoricus, wat is natuurlijk heel breed, om 2000 jaar, is de 19e en 20e eeuw. Dus ik ben gepromoveerd op de katholieke emancipator Anton van Duinkerke, ja. Jou wel bekend. Wat natuurlijk de 20e eeuwse emancipatie betreft. En daar ben ik gaan lezen. Ik heb heel veel over het concilie gelezen. Dat had een bijzondere belangstelling voor me. Gewoon omdat ik het concilie natuurlijk als katholiek, ja, katholiek, ja, heb meegemaakt.
Tweede Vaticaans concilie in de jaren 60.
Precies.
Ja, ja.
En daar zit een beetje de aanleiding. Het is mij altijd opgevallen. Misschien kan je het woord geïrriteerd zoals gebruiken. Dat wij, als het om de kerk gaat, altijd doen, als katholieken, heel algemeen gezegd overigens, dat er door het concilie lasten zijn afgeworpen. Dat het concilie er eigenlijk maar was om een soort vrijheid te maken en binnen die vrijheid allerlei lasten van vroeger af te werken.
Ja, ja, zo van vroeger werden we betutteld met z'n allen en toen werd de kerk modern of zo.
En nu is die vrijheid ineens tomeloos.
Ja, ja,
en kunnen,
ja,
we alle kanten, ja, op. En zoals Benedictus het overigens heel mooi eens een keer in een toespraak gezegd heeft, er ontstond zo'n beetje na 63, 64, tweede, derde jaar van het concilie, het idee dat niets meer vast stond.
Oh ja.
Wat,
ja,
heel onkatholiek en heel onkerkelijk is, en ook getuigt van een volkomen gebrek aan kennis over Johannes de 23e... die, als het om de leer ging, een conservatief man was, in de goede zin van het woord. Ja. Ik heb nooit gezegd, we gaan die hele kerk hebben.
We gaan alles anders doen.
We gaan alles anders doen.
Nee.
We gaan die kerk opengooien en andere taal gebruiken, et cetera.
Ja, ja. Aggiornamento.
Aggiornamento, ja, ja. En het tweede, wat mij altijd geïrriteerd heeft, en nog steeds, is dat steeds nog mensen denken dat na de dood van Johannes de 23e, even kijken, in 63,
ja, paus Paulus de 6e.
Paus Paulus de 6e, en ontstaat dat rare idee, wat nog steeds is blijft bestaan bij veel uitstekende katholieken, dat die paus Paulus de 6e dingen is gaan terugdraaien.
Ja, ja.
Wat in gang is gezet door Johannes.
Dus dan inderdaad, Johannes was de grote progressieve, en dan kreeg je een soort,
precies,
van conservatief,
en dan krijg je die
reactionair.
Mensen die terugdraaien.
Ja.
Om het woord reactionair maar niet te gebruiken. Maar in ieder geval, ze gaan eens terugdraaien zonder dat men dan kan benoemen wat dat dan zou moeten zijn.
Nou,
en dan,
ja,
komt het. Na Johannes wordt het teruggedraaid. Eerst door Paulus. Dan door Johannes Paulus II.
Ja,
en,
ja,
dan,
ja,
door die Ratzinger.
En dan door Ratzinger is de, ja, genadeslag voor,
ja,
het concilie.
Ja, ja,
ja, ja.
En volkomen onhistorisch, onwetenschappelijk.
Ja.
Alleen maar een vooroordeel.
Ja.
En misschien is het leuk om het even te vermelden. Ik las laatst, ik weet niet meer waar het was, dat eigenlijk werd gesuggereerd dat pas met de komst van Paus Franciscus,
yeah,
voor wie ik een grote adoratie heb, geweldige man, gesuggereerd werd dat die Franciscus eigenlijk weer terugging naar waar het allemaal begonnen is in 1962.
Ja, ja, dus die, want, gaat weer de geest van Johannes uit de fles,
die geest
Johannes
van
23.
Johannes, ja. In onze tijd, ja, 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 weer oppakt. Heel vreemd.
Dat is heel boeiend. Hier gaan we straks ook nog even, ja, wat verder op doorpraten.
Precies.
Ook over die receptie van het Tweede Vaticaans Concilie.
Ja.
De rol van Jozef Ratzinger daarin. Maar even nog terug naar jouw boek. Hè? Want er zijn natuurlijk wel meer boeken verschenen over Paus Benedictus. Nog niet zo lang geleden heeft de bekende priester Antoine Boudard ook een boek over hem geschreven. Dat was volgens mij meer zijn denkgeschiedenis. Wat voegt jouw boek toe volgens jou aan de ja, toch best wel
omvangrijke, nou, het is een heel ander boek dan Antoine geschreven, ja, heeft. Ik heb met Antoine Boudard uitvoerig contact over gehad. Ben bij hem in Amsterdam geweest. Dat was buitengewoon genoegelijk. Maar het boek dat Antoine geschreven heeft gaat over het theologische denken van Benedictus.
Ja.
En daar gaat het vrij diep op in niet altijd erg makkelijke taal. Ik heb meer de pretentie om het wat, ik zeg niet simpeler, maar het voor de doorsnee gelovigen in wat eenvoudige termen neer te zetten.
De oude leerkracht in jou komt boven.
Dat is de, precies, dat is de pedagoog, de didacticus. Ja. Dat krijg je natuurlijk nooit uit. Maar dat is nogmaals helemaal geen kritiek op Boudard.
Nee.
En, Maar het gaat natuurlijk bij mijn boek van Benedictus over veel meer. Het gaat gewoon, het is een biografie.
Het is een biografie,
levensverhaal.
Ja, precies.
Dan alleen maar het theologische denken.
Ja, precies. De ondertitel luidt: een paus in dialoog met zijn tijd. Mijn eerste gedachte daar direct bij was: maar welke tijd heb je het over? Deze man is 95 jaar geworden. Is geboren in de tijd van de opkomst van het nazisme. Hij heeft de coronaperiode ook nog meegemaakt. Ja. En alles wat daartussen zit. Dus in dialoog met welke tijd? Of met al die tijden?
Met al die tijden. Ik zeg, het goed dat je dat vraagt. Want ik bedoel het echt in de meest letterlijke zin. Als je gaat kijken naar het vroege functioneren van Benedictus, of Ratzinger moet ik hier zeggen, ja, als jong theoloog, begint al, kom straks nog op terug, op het seminarie, dan wordt hij later hoogleraar, hij wordt een van de belangrijkste adviseurs van het concilie, hij wordt prefect, en daarna wordt hij paus.
Ja.
En hij gaat daarna nog een tijdje door, want het is een man die toch invloed blijft uitoefenen voor
zelfs zich als emeritus paus.
Als emeritus paus.
Ja, precies.
En dat is heel duidelijk, de constante is dat het een man is die absoluut niet conservatief is, zoals mensen wel eens die over weinig of niks van hem weten suggereren, maar juist het tegenovergestelde. Conservatief is gauw, in de slechte zin van het woord.
Ja, dat is een scheldwoord in onze...
Je terugtrekken op iets wat je wil vasthouden ten koste van alles. En wat Benedictus zijn hele leven doet, als hoogleraar, als paus, et cetera, is juist openstaan naar die wereld en met die wereld in debat treden.
Mm-hmm.
En dus in die zin is de ondertitel is bijna een beetje provocerend.
Ja.
Ik probeer dus daar een boodschap mee door te geven. Beste, lieve mensen, als je het gaat lezen, denk niet dat het een man is die zich van die wereld heeft afgetrokken.
Nee, precies.
Dat ze aan zich tegen die wereld gericht heeft. Hij wil met die wereld vanuit de kerkelijke boodschap in gesprek, in dialoog.
Ja, precies. Dat is het eigenlijk constant het programma geweest. Zullen we eens even, we kunnen natuurlijk niet, we hebben de tijd niet om de hele biografie na te vertellen. Dat hoeft niet, dat kunnen mensen kopen en lezen. Maar als we toch even in vogelvlucht dan door die jaren gaan. In de opbouw van je boek volg je dan ook de kinderjaren, zijn vorming, tot zijn aartsbisschop, paus enzovoort. Maar laten we sinds zijn vroege jeugd beginnen. Hij wordt in 1927 geboren in Beieren in het zuiden van Duitsland. Eigenlijk, hij was dus een peuter toen Hitler de macht greep. Dit zien wij als de zwarte bladzijde van onze gemeenschappelijke geschiedenis hier in West-Europa. Maar jij beschrijft die jaren als een kinderidylle. Ik dacht van, dat is toch best wel opmerkelijk. Dit lijken op het oog geen idyllische jaren. Waarom was het voor hem dan toch een...
Nee, die kinderidylle, ik weet niet of dat ergens gebruikt het woord, maar dat bedoel ik eigenlijk voor het gezin Ratzinger in zijn jonge jaren.
Dat was een hele
precies,
harmonieus gezin.
En daarna blijft er weinig van die idylle over, wat je zegt als Hitler aan de macht komt.
Ja.
Maar ik goed dat je die vraag stelt, want ik heb heel veel, dat is toch de historicus in mij, ik heb in het boek heel veel aandacht besteed, zeker de eerste 2-3 hoofdstukken, aan zijn jonge jaren. Want daar ligt een sleutel voor zijn denken en de manier van in de wereld staan. Dus die jeugd, die oorlogsjaren en zijn vormingsjaren als priester.
Ja.
Direct na de oorlog, groot seminarie gegaan.
Ja.
Hij komt, waar je net al op doelde, uit een eenvoudig gezin. En dat is weer heel wezenlijk voor wie Benedictus was. Hij zal zijn hele leven zeggen, ik heb het geloof voor de eenvoudige mensen verdedigd. En dan eenvoudig niet met dédain.
Nee, maar niet voor de simpele zielen. Of
precies,
nee.
Verschrikkelijk. Dus hij heeft zijn hele leven gezegd van, ik wil geen elitaire kerk. Ik wil een kerk, om het heel plastisch te zeggen, zegt hij ergens, waar in een dorp of in een klein stadje, want dat was zijn omgeving, de boer, de arbeider en de hoogleraar gewoon naast elkaar in dezelfde kerkbanken zaten.
Ja.
Zo ben ik trouwens ook opgevoed in mijn jeugd. Zo zat dat bij ons ook.
Dat was de realiteit.
En hij zal als theoloog, komen we straks nog wel op terug, zijn hele leven volhouden. De Bijbel is geschreven voor eenvoudige mensen. Dat kan ik niet genoeg benadrukken. Dat gaat ook als een rode draad er doorheen. Het was een toptheoloog, maar hij zal elke keer, laat ook als hij internationale theologen toespreekt, ze zullen het niet leuk gevonden hebben, zal hij zeggen, als je de Bijbel leest, je kunt daar heel veel omheen theologiseren. Mm-hmm. Je moet heel veel exegese in huis hebben. Je moet heel veel weten van die Bijbel. Maar dan zegt hij elke keer weer, alle grote teksten uit de Bijbel, Barmhartige Samaritaan, de verloren zoon, de bergrede en dergelijke, die kan door ieder eenvoudig mens, door mijn vader en moeder, zijn vader was een eenvoudige politieman, een veldwachter zou wij tegenwoordig zeggen, een diepgelovig man. Zijn moeder had nog ineens lagere school, geloof ik. Kan door iedereen begrepen worden. Dat is het uitgangspunt in zijn hele theologische denken.
Ja, en daar want daar zullen we ook nog wel uitgebreider op terugkomen. Maar het beeld is toch altijd van, het was een kamergeleerde die een beetje in een ivoren toren. Maar
volstrekte onzin.
Is dat maar duidelijk aan het begin?
Ik zou het kort zeggen, Anton, even nog over zijn. Hij gaat natuurlijk naar het kleinseminarie. Ja. Dan komen de nazi's aan het bewind. En in 1943, hij is dan 16 jaar oud, dan wordt hij opgeroepen.
Ja.
Eerst vanuit de Hitlerjugend. En dan komt hij bij de FLAK, dat is een luchtverdedigingsafdeling van de arbeidsdienst. En daar zit hij bij alle grote Amerikaanse bombardementen op München. Zit daar een jongen van 16 jaar. Mm-hmm. Moet je eens even voorstellen, je fantasie gebruiken. Vervolgens aan het einde van de oorlog wordt hij gevangen genomen. En in Amerikaanse krijgsgevangenschap uitgeleverd. En dergelijke. Dus je kunt eenvoudigweg niet zeggen, alleen al op basis van die twee oorlogsjaren, dat het een man is die in een seminarie en vervolgens,
nee, precies,
als hoogleraar op een universiteit van de wereld afgeschermd is geweest.
Ja, nee, inderdaad. Dus hij heeft dat toch echt wel van nabij meegekregen. Dat was, herinner ik me, rond de tijd van zijn pausschap en de publiciteit die hij toen kreeg, ook best, misschien hier in Nederland ook wel verklaarbaar, bijzonder veel aandacht voor. Walter Ratzinger in de oorlogsjaren of de jaren daarvoor, had hij nou wel of niet bij de Hitlerjugend gezeten? Hoe verhouden die zich tot die nationale?
Het is heel simpel. Iedereen in Duitsland in die tijd, dus een beetje geschiedenis, zat bij de Hitlerjugend.
Zat bij de Hitlerjugend, dus dat is helemaal niet iets.
En natuurlijk de suggestie in het begin, toen hij benoemd werd, dat hij bij de Hitlerjugend had gezeten, die suggestie was dat er iets fouts aan die man kleefde.
Ja, zeker.
En
ja,
dat is een van de aanleidingen geweest waarom ik over hem ben gaan schrijven. Ik kan het heel kort zeggen, toen in 2005 gekozen werd tot paus, moet je eens kijken wat voor termen er gebruikt werden. Het vriendelijke was nog, er is een Duitse herder gekozen. Ja, dat heeft nog een zekere geestigheid in zich. Er zou een Rottweiler gekozen zijn.
Rottweiler, groot inquisiteur, geloof ik.
Een groot inquisiteur, een panzerkardinaal. Prefectschap voor de geloofsleer. Ja. Een dogmaticus, en dan komt het, een man uit het conservatieve Beieren.
Ja.
Ik toon aan, als gewoon historicus, dat het beeld van Beieren als een conservatief land totale onzin is. Beieren was een zeer katholiek land, maar een zeer liberaal en vrijzinnig katholiek land.
Ja.
En dat heeft hem dus allemaal gevormd. Dus misschien als laatste nog even, die invloed, dat wil ik benadrukken heel sterk in het boek, de invloed van de oorlog is voor hem heel groot geweest, tot aan zijn pausschap. Je kunt een beetje vergelijken met Johannes Paulus II. Beide pausen hebben natuurlijk de oorlog, Johannes Paulus II in Polen, eerst inval van de Duitsers, later het vreselijke bewind van de communisten na 1945 meegemaakt. En ik geef maar even een klein citaatje wat genoeg zegt. Kardinaal Vauhaber, die heeft in 1945 gezegd van, er zijn in Duitsland, in de Duitse geschiedenis, vanaf 1933 tot 1945, zijn er gedachten ontstaan die uit de hel of uit het gekkenhuis komen. Dat is vele malen herhaald door Benedictus. Dat geeft precies aan hoe hij staat. Dus hij zegt eigenlijk van, wij na 1933 hielden wij er rekening mee dat de kerk vernietigd zou worden. We onderschatten dat enorm. Hitler heeft dat verschillende keren in grote redenvoeringen gezegd. Als de oorlog voorbij is, als we gewonnen hebben, dan gaan we het georganiseerde christendom aanpakken. Horen en zien zal ze vergaan. Heb ik letterlijk gezegd.
Ja, ja, ja.
Ratzinger heeft dat meegemaakt. En die heeft gezien hoe die kerk, ondanks alles, ja, met aanpassingen, soms verkeerde aanpassingen, maar ook heel veel verzet. Er zaten heel veel Duitse priesters en dominees in het verzet. Hoe ze zich in dat rijk van de leugen, zoals Ratzinger het altijd noemt, in dat nieuwe atheïsme, hoe ze zich staande hebben weten te houden. En het hele laatste, het hele waarheids- en gerechtigheidsprincipe van Benedictus is vanuit die historische constellatie alleen maar te begrijpen. Dus mensen die, vooral vrijzinnig gelovigen, die als het woord waarheid horen, altijd al een beetje nerveus worden.
Ja, ja, ja.
Wat is waarheid? Zegt de doorsnee vrijzinnig gelovigen. Waarheid is voor hem gerechtigheid. Alles wat de grabbel was gegooid aan menselijke waardigheid kapot is gemaakt in de jaren 33, 45, wat hij heeft meegemaakt. Dat is de invloed van zijn op zijn denken vanuit de oorlog.
Ja, ja, inderdaad. Ja, dan al, je zei het net al heel vlak na die oorlog gaat hij naar het grootseminarie. Dus dan komt die roeping tot het priesterschap. Maar hij is priester gewijd 1951, als ik me niet vergis. Hij wordt dan docent, fundamentele theologie. Doe ik hem tekort als ik zeg dat hij altijd toch meer leraar was dan herder? Hij heeft weinig als parochiepriester gewerkt, toch?
Heel kort.
Heel kort maar.
Hij is anderhalf jaar kaplaan geweest in Münster. Hij zegt zelf overigens, mijn mooiste tijd geweest. Dat zeg ik trouwens ook zo. Ik ben 7 jaar leraar geschiedenis geweest. En ik zeg altijd nog, het is mijn mooiste tijd geweest. Om rechtstreeks voor kinderen te staan. Ja, later ben ik meer de organisatorische, bestuurlijke kant op gegaan.
Ja, precies.
Maar het is inderdaad waar dat het bijvoorbeeld in tegenstelling tot Johannes Paulus II en Franciscus, als je daar de biografieën van leest, die hebben wat meer
echt in dat pastoraal gewerkt.
Ja, ja, ja. Maar dat moet je ook niet overdrijven, want hij is een aantal jaren aartsbisschop van München en Freising geweest. Ja. En daar heeft hij heel veel met mensen te maken gehad. Dus je moet daar niet een soort absolute tegenstelling van maken en het hem gaan kwalijk nemen dat hij al vrij snel die professorale kant is opgegaan.
Nee, nee.
Daar kan hij ook niks aan doen. Het bleek een briljante theoloog die al heel snel gevraagd is om, wat was hij in de jaren 30, hoogleraar aan Bonn te worden.
Ja, precies, ja. Ja.
Even nog wat over die priester-seminariejaren te zeggen. Mm-hmm. Heel opvallend is bijvoorbeeld, dat heb ik ook het vorige besproken in het boek. Hij komt op het seminarie en daar is alles staat in het teken van de oorlog. In de meest letterlijke zin. De gebouwen die voor het deel gebombardeerd waren.
Ja, alles is kapot.
Was kapot.
Ja.
Er was nauwelijks brandhout te krijgen.
Ja.
In de collegezalen voor het een paar graden onder nul en dergelijke. Heel typerend is de regent van het grootseminarie, Huck, had 4 jaar in Dachau gezeten. De meeste van de priesters hadden in de Weermacht gezeten. Vreselijke dingen meegemaakt. Dus de hele instelling in München-Freising, het grootseminarie verbonden met de universiteit, dat zit heel dicht tegen elkaar aan, was, het is 45, de oorlog is voorbij, het is een gruwelijke tijd geweest, en er ontstaat, op de titel van een hoofdstuk, nu een nieuw uur voor het christendom. Dus Ze hebben ons niet klein gekregen en nu gaan we de toekomst in. We gaan voor die wereld iets betekenen. Dus de hele nieuwe theologie die open staat naar die wereld, dat in dat conciliaire denken straks bevestigd gaat worden, dat is daar begonnen. Dus de sleutelwoorden op die seminarie waar je net naar vroeg, zijn eigenlijk, je moet openstaan naar de wereld. Dat is het eerste. We kunnen ons niet meer permitteren om ons terug te trekken in onze seminaries. Het moet een vragend, dynamisch geloof zijn. Heel kort, dus niet een statisch geloof dat een aantal leerstellingen omarmt en zegt, dat is het, en dat verdedigen we naar de buitenwereld. Nee, het is een vragend, dynamisch geloof. Dus daar tekent zich eigenlijk af de progressief Ratzinger. Dat zeg ik heel uitdrukkelijk.
Ja.
En wel heel wezenlijk ook voor hem. Het moet een verinnerlijkt geloof zijn. En daar heeft die oorlog weer mee te maken. Want wat hij heeft moeten zien is dat heel veel katholieke Duitsers, conventionele katholieken en christenen, zich veel te makkelijk, ik wil niet zeggen overgegeven hebben aan het nationaal socialisme, maar daarmee hebben leren leven.
Ja, precies. En er weinig weerstand geboden,
precies,
in ieder geval.
Ja. Ja. En je kunt het niet generaliseren, maar hij heeft dus gezegd van, als je een heel diep verinnerlijkt geloof hebt, dan was waarschijnlijk het verzet tegen het nationaal socialisme vanaf het begin veel breder geweest.
Ja, ja.
Dus
ja.
Dat is een hele duidelijke rode draad.
Ja, precies.
In zijn geloof.
Ja, 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 ja. Dus dat er eigenlijk geen genoegen nemen met dat uiterlijke cultuurchristendom. Wat ook weinig weerstand biedt tegen dit soort.
En misschien ook leuk om dat kort nog even te zeggen. Want ik ben uitvoerig ingegaan op, wat voor colleges kreeg hij nou? Wie las hij? Ze zeggen wel eens, je bent een beetje wie je leest.
Ja, zeker.
Ik ben zelf een groot liefhebber van de grote Joodse-Duitse denker Martin Buber.
Ja.
Was een lieveling van Ratzinger.
Ja.
En dat is het eerste. Dus God is iets persoonlijks. Hè? Denk aan Buber, de relatie tussen twee mensen. Ich und du. Las ik dat in de jaren 60. Een prachtige boek. Dus God is niet iets ver weg. Laat staan iets bestraffends. Iets waar je bang voor hoeft zijn. Maar God is een vriendschapsrelatie.
Ja.
Ook zo'n rode draad in zijn denken. Constant in al zijn theologische werk, in al zijn preken, als prefect, als paus. Het geloof is een geschenk van vriendschap. Dat is Buber. Dat heeft hij daar geleerd. Tweede, heel kort misschien even te zeggen van, het is wat theologisch, wat technischer, maar in de katholieke kerk heb je het begrip openbaring. Hè? Dus God openbaart zich op de Sinaï via het Jodendom, later via Christus. De volledige openbaring, zegt het katholicisme. Maar dat is veel te veel statisch opgevat, zegt Ratzinger in zijn jonge jaren als student en als jong hoogleraar, als een soort openbaring die van boven, hij zegt het heel mooi, hij heeft een prachtige taal, zegt hij, als een soort meteoor naar beneden komt en daar vervolgens wordt ingegraven en dan gaan we er omheen lopen.
Ja, ja, ja? Ja.
Maar hij zegt openbaring, dat is, God manifesteert zich op allerlei manieren, heel dynamisch.
Voortdurend ook.
Voortdurend, ja. Constant in de geschiedenis. Hè. Ik als Maria man vond het prachtig dat je ergens ook zegt van, zelfs in de Maria bedevaartsorde, daar vindt een manifestatie van God plaats. Maar ook tussen gewone, niet gelovige mensen die wij allemaal kennen. Gewoon goede mensen, zegt hij altijd. Als er goede mensen zijn, dan is dat een manifestatie van God. Dat is ook een vorm van openbaring.
Van openbaring, ja, mooi. Maar
dat is heel wezenlijk en dat ontroert me enorm. Dus hij zegt, dus God ontdek je constant om je heen. Niet als iets wat onder een stolp daar staat of in een kerk is opgeborgen. Maar het is dynamisch tussen ons.
Jij noemt hem dus eigenlijk daarin, je schetst hem als een kind van die naoorlogse jaren, met ook een zeker optimisme naar een opbouw van een nieuwe katholieke cultuur, sterk,
precies,
verinnerlijkt en vergeestelijkt. Progressief noem je hem daarin. Dan komen we inderdaad toch al langzaam naar die conciliejaren, waarin met vanuit dat grote vooruitgangsgeloof, de concilie kwam natuurlijk ook niet uit de lucht vallen. Hè? Dat moeten we misschien ook hieruit begrijpen. Nee. Maar het beeld is dan een beetje van, hij kwam daar als een tot de progressieve flank behorend. Je had de conservatieve en de progressieve, die kwamen op Vaticanum II samen. Je hebt er al iets over verteld, maar klopt dat beeld nou van de progressieve jonge hond die daar?
Ja, dat klopt 100%. Hij hoorde bij een groep jonge progressieve, aanstormende concilietheologen. Was heel jong.
Ja. Ja, hij kwam daar even voor de duidelijkheid als een assistent van de kardinaal van
kardinaal
Keulen.
Frings. Ja, precies. Groot kardinaal Frings. En dat wordt, maar dat hoeven we namelijk niet uit te werken, maar dat staat een boek uit voor beschreven. Ja. Dat eigenlijk alle toespraken van Frings, een van de grote Duitse kardinalen die dat concilie de goede kant opdrukt, die zijn geschreven door de jonge Ratzinger.
Ja.
Het bekende anekdote is dat op een gegeven moment Frings praat met de paus, Johannes de 23ste. Die zegt, wat hebt u daar een prachtige toespraak gehouden. Het ging over die nieuwe open kerk, waarop Frings, nou je voelt wel aan, zei, dat is geschreven door een zekere Jozef Ratzinger.
Ja, 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 ja.
En dat typeert hem helemaal. Dus hij is met een aantal jonge, bevlogen theologen, vooral Franse theologen, Henri de Lubac,
ja,
Daniel Lou, allemaal grote Franse progressieve, want je moet die term dat Tom even gebruiken, ik hou er niet van, maar progressieve concilietheologen. En ook Hans Küng, daar komen we straks voor op, ja, die heel bevriend mee was. Daar was hij eigenlijk als een vis in het water, maar hij voelde natuurlijk wel heel snel aan dat er sterke tegenkrachten, met name in Rome, onder leiding van kardinaal Ottaviani.
Ottaviani, ja.
En waar de bekende anekdote van is, dat hij aan het einde van zijn leven zei, ik hoop dat ik zo snel mogelijk doodga, dan kan ik tenminste nog als katholiek sterven.
Oh ja,
en
die was echt van alles wordt afgeschaft, ja, ja, en wat is
ja,
het?
Die zei gewoon dat concilium moet heel snel afgesloten worden. We gaan gewoon een aantal nieuwe waarheden opnieuw herdefiniëren en that's it.
Ja, ja.
Dat is het.
Ja, ja.
En dat is, daar heeft Johannes de 23ste, het wordt allemaal uitvoerig beschreven, uitvoerig op ingegrepen. Die zei, dat willen we niet. En, ik herhaal dat met heel veel klem, na de dood van Johannes de 23ste is het Paulus de 6e, die door mensen die weinig van kerkgeschiedenis weten, altijd weer gevreemd wordt als een man die een stapje terug heeft gezet, net zoals de paus daarop. Paulus de 6e heeft, ik zeg het even heel simpel, heeft het concilie gered. Van mensen die inderdaad de klokken wilden terugdraaien. Maar daar hoorde Paulus de 6e niet bij.
Zelf
en zeker niet,
bij. Niet
Ratzinger.
Nee, hoe heeft hij dat gered dan?
Door een aantal, maar dat is een heel technisch verhaal. Je hebt natuurlijk allemaal van die zittingen.
Ja.
Op een gegeven moment, dan gaat het erom, wie gaat de agenda bepalen, wie krijgt spreekrecht. En dat is heel slim, dat spel gespeeld door Johannes de 23ste, die een groot bestuurder was, niet alleen maar een lief aardige paus, maar later ook door Paulus de 6e. Dus het is een heel proces geweest om te zeggen, hoe gaan we nou op een vriendelijke manier, dus niet door haat en nijd groter te laten worden, extra verdeeldheid te zaaien, maar hoe moeten we die nieuwe agenda, dus die openheid naar de wereld, die nieuwe taal en dergelijke, die dialoog met de wereld en dergelijke. En dat is voor een groot gedeelte dus op konto te schrijven van Paulus de 6e en die groep theologen eromheen.
Ja, precies. Maar dan terug naar Ratzinger. Daar geldt een beetje hetzelfde voor als wat je nu beschrijft over het concilie. Hè. Daar bestaat een beeld van het concilie begon heel progressief, maar werd conservatief afgesloten door Paulus de 6e. Nou, dat haal jij onderuit.
Ja.
Maar iets soortgelijks wordt over Ratzinger gezegd. Die kwam daar als een bevlogen progressieveling Rome binnen. En een paar jaar later was hij opeens aarts-conservatief. Klopt dat beeld volgens jou?
Nou, ik zou het iets harder willen zeggen. Dat is, ik hou gewoon van dingen duidelijk bij naam te noemen. Dat is volstrekte onzin.
Ja.
Het is aantoonbare onzin en het heeft zelfs een bepaalde kwaadaardigheid om het elke keer weer zo te halen. Het wordt overigens nou niet meer gedaan, maar het heeft jaren geweest. En ik zal je vertellen, Anton, dat beeld dat is neergezet, dat komt van Küng.
Ja, Hans Küng, de grote progressieve theoloog, een paar jaar terug overleden.
Precies, ja. Die heeft dat overigens heel bevriend met Ratzinger. Die heeft dat beeld neergezet van eigenlijk in 1968, misschien komt het er straks nog op, dan wordt Küng is dan hoogleraar in Tübingen.
Mm-hmm.
En dat is Ratzinger ook. En daar gaan dingen fout in de opvatting, kom ik straks misschien nog even op terug. En dan heeft Küng, die een hele goede relatie had, een veel betere met de media. Je kent Küng nog van de beelden, het was een gesoigneerde man, weer. En die had niet die uitstraling die Ratzinger, wat een stille, bescheiden man was, die een andere jargon praatte dan Küng. En Küng
was mediageniek.
Mediageniek,
ja, ja.
Die kwam eraan en die wist precies wat de mensen wilden horen. Wij zijn voor de vrouw in het ambt. Wij zijn voor een ander soort paus dan de paus die uiteindelijk de eenheid in de kerk vertegenwoordigt.
Ja, ja, ja.
Dus een paus moet een vriendelijke herder zijn, maar die mag niet ingrijpen bijvoorbeeld in theologie. Ja, dat was natuurlijk iets wat bij heel veel progressieve, aanhalingstekens, katholieken, wat men heel graag wilde horen. Dus dat beeld is een beetje gemaakt in 1968, waar de universiteit, dat is toen met de grote opstand van de universiteiten, dat Ratzinger vanaf 1968, dat er een soort breuk in zijn denken is ontstaan. Dus 1968 zou dan volgens Kuhn te veel vrijheid ontstaan zijn.
Ja, en toen was hij zich rotgeschrokken. En
toen is hij rotgeschrokken.
Ja.
En toen is hij omgedraaid. En dat is een beeld dat absoluut, dat toon ik ook in het boek aan, de scheidslijn tussen een bepaald soort progressief theologisch kerkelijk denken en de reactie erop van Ratzinger en veel vooraanstaande met andere theologen, die was er eigenlijk in 1963 al. Om het heel kort even samen te vatten. Het verschil in denken is dat Ratzinger zegt, theologie is een vak wat je beoefent binnen de kerk. De theologie heeft een dienende rol. Theologie, ja, zegt hij, elke keer in al zijn werken moet een hele grote wetenschappelijke ruimte hebben. Hele grote vrijheid. Maar er komt een moment waarop daarboven, door de kerkelijke instanties, misschien zelfs na jaren, een instantie zegt, dat is typisch katholiek, dat hoef ik je niet uit te leggen, die zegt van, zo kunnen we daar niet mee doorgaan. Misschien komen we er straks nog even op. Denk aan de bevrijdingstheologie, ja, die heel ver doorging en zelfs in marxistische termen werd bedreven. En nou komt het. Want Kuhn heeft een fundamenteel, overigens heb ik veel bewondering voor Kuhn, hoor. Ik heb al zijn boeken gelezen.
Jij hebt voor Katholiek Nieuwsblad, heb jij zijn In Memoriam ook geschreven.
Een hele indrukwekkende man. Maar in één opzicht was hij totaal anders dan Ratzinger, die overigens, misschien wel leuk om even te vertellen, toen Ratzinger 2005 paus werd, het eerste wat hij deed was Kuhn uitnodigen om naar Rome te komen. En hij werd met een pauselijke auto van het vliegveld Fiumicino opgehaald.
Ja, ja, ja.
Dat zegt iets over en heeft daar een gesprek van bijna 2,5 uur gehad. Maar goed, terug op dat verschil in denken. Eigenlijk zegt Kuhn, in de kerk gaat het om de theologen, de vakspecialisten, die uiteindelijk uitleggen hoe je die Bijbel moet zien.
Ja, 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 ja.
Dan zijn Ratzinger elke keer van, daar is een grens aan. Er komt een moment waarop de kerk zegt, A, klopt dit niet? B, is dat ook niet meer verstaanbaar en bruikbaar voor gewone katholieke mensen?
Nee.
En dus de hele functie van de theologie in de kerk, die wordt door Kuhn volstrekt anders gezien dan door de kerkelijke theologen als Ratzinger. Daar zit een breekpunt.
Ja, en dat wordt makkelijk progressief uitgelegd. Maar eigenlijk
heeft
klinkt
niks met progressiviteit.
Nee, want het is eerder dat je dan een soort leergezag van de intellectuele creëert.
Precies, ja, precies. Ja, precies.
Ja. Nee, dus dat is interessant. Maar dus daar, en daar ontstaat dan het concilie van de media, wordt het vaak genoemd. Hè, wat er dan, en dat begint eigenlijk bij deze.
Hij heeft het hiermee te maken, maar ook, dat heb ik net al even aangestipt, ook met een aantal bekende thema's. Dat is ook weer heel interessant. Het concilie, Johannes de 23e, heeft nooit gezegd, we moeten allerlei zaken als bijvoorbeeld het beroemde punt, de vrouw in het ambt.
Celibaat
en dergelijke, moeten we ter discussie stellen. Dat was gewoon geen onderwerp van gesprek. Nee. Maar in die media, denk bijvoorbeeld in Nederland, mensen zullen dat niet meer weten, het concilie van het Noordwijkerhout.
Zeker, ja, ja.
Daar had je steeds meer progressieve katholieken die zeiden van, nu we toch bezig zijn in het concilie,
zullen we dit ook even aanpassen?
Kunnen we dat niet even meenemen? Dan krijg je de discussies over het celibaat, de vrouw in het ambt, et cetera. Wat door Ratzinger later heel aardig genoemd is, de kanon van de kritiek.
Oh ja,
en dat wordt eindeloos herhaald. Maar overigens, dat wil ik er wel even bij zeggen, dat als het over openheid gaat, een dialoog, dat Ratzinger nooit een verstokt tegenstander is geweest van het bespreken van dat soort thema's. Hij zegt in al zijn grote gespreksboeken met Peter Zeewald.
Ja.
Zegt hij, als het over dit soort onderwerpen gaat, zegt van, in principe kan het besproken worden. Ja. Het zijn geen dogmatische kwesties. Het heeft te maken met de traditie van de kerk. Zo hebben we het altijd al gedaan. Misschien gaat hij daar ietsje te ver in door. Die zin, als je elke keer maar benadrukt, ja, we hebben het nooit gedaan. Dat wordt op een gegeven moment een beetje een sleetse argument. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Ja. Maar hij zegt elke keer ook weer bij, ik sluit niet uit, bijvoorbeeld als het gaat om het celibaat, dat de kerk dat op de duur gaat veranderen. Maar daar moeten we in die kerk, als het om het leerambt gaat, en heel breed vanuit de bisschoppenconferenties, dus die hele kerkliërgie, die moet het daar wel over eens zijn.
En dat is een langdurig proces.
Dat is een langdurig proces. Ja. En het kan niet door een paar toptheologen als, om het even flauw te zeggen, Hans Küng beslist worden.
Ja, ik moet denken aan Walter Godijn bij het concilie van Noordwijkerhout. Die de beroemde woorden sprak, de gewone mensen houden zo verdomd veel tegen. Dus die wilden eigenlijk al die vernieuwingen doordrukken. Maar ja, de gewone gelovigen, die lagen dwars in zijn...
Maar je geeft precies aan wat Küng ook altijd zei. Die zei, in de kerk moet je een voorhoede hebben van specialisten, toptheologen die de kar trekken.
Ja, ja, ja.
En dat beeld is dus elke keer weer, en dat herhaalt hij maar, en dat deed het erg goed, van daarachter komt een soort logge massa van eenvoudige gelovigen. Het zijn wel mijn vader en moeder.
Precies, ja.
Dat zijn die gelovige abbeieren en dergelijke, waardoor mensen als Küng, wat een buitengewoon elitaire man was, zeg ik even tussenbij, met heel veel dédain en heel liefdeloos over gepraat werd.
Ja, dus ook weer dat beeld van de elitaire Benedictus klopt niet, hè? Dat is,
absoluut niet.
Die is dus eigenlijk juist degene geweest die het voor de gewone gelovigen opnam.
Precies het tegenovergestelde. Ja, precies het tegenovergestelde.
Typisch, hè? Typisch. Maar, hij heeft er dus eigenlijk gewoon last van gehad dat hij wat minder makkelijk in de media zich uitdrukte, wat minder mediageniek was als zo'n Küng. En
ja, ik kan dat niet terugtraceren, maar ik heb hem natuurlijk niet persoonlijk gekend, maar hem wel heel veel voor de televisie gezien.
Ja.
En als je inderdaad, kijk, de doorsnee mediacultuur in Duitsland, een heel protestant aangehaald land en heel erg geseculariseerd, daar weet je van tevoren dat je al verliest als je de keuze moet maken tussen Ratzinger en dus. En Küng, je weet van tevoren gewoon, als iemand uitgenodigd moet worden, dat die media op dat moment zeggen van, laten we dan maar Hans Küng doen.
Ja, die kan het zo mooi vertellen. Ja, ja.
Die kan het zo mooi vertellen.
Ja. Dat is toch inderdaad hoe mijn vakgenoten werken.
Ik
weet er helaas
alles van.
Ik weet er helaas alles van, maar dat is ook zo. Goed, even met oog op de tijd, want we zijn genoegelijk drie kwartier aan het praten hierover. Maar we hebben nog best wat leven voor ons. Hij werd dus uiteindelijk aartsbisschop. Hij ging naar Rome, kwam aan die Romeinse curie te werken. En dan zijn we ook alweer in de jaren 80 is hij naar Rome gegaan, zo ongeveer.
Dat is in 81.
81, ja, precies. Ja, daar ontstond toch dat beeld, als we het weer over beeldvorming hebben, waar je al aan refereerde, van de panzerkardinaal en de grote inquisiteur, want hij werd hoofd van toen nog de congregatie voor de geloofsleer, inmiddels de dicasterie, maar ja, dus de dogmatische waakhond van de kerk. En hij werd een beetje als behoudend. Maar ook daarvan zeg jij, dit is geen terecht beeld.
Nee, dat is niet terecht. Ik wil direct ook even bij zeggen, heeft die functie ook nooit gezocht?
Nee.
Hij is verschillende keren gevraagd door Johannes Paulus II. Dat toon ik ook aan. Hij wilde dat gewoon niet. In die zin was het een echte hoogleraar. Die zei, mijn taak in deze wereld is via het geven van goede colleges, het houden van preken, et cetera. Dat was een van zijn grote begaafdheden. Zo'n man die schitterende preken geschreven heeft. Dat is waar het bij mij om gaat. En dan dringt Johannes Paulus II regelmatig om, ik wil je in Rome hebben en ik sta je niet toe te weigeren.
Ja, en dan als de
pauze. En dan kan je niet anders.
Nee,
en dan komt hij daar.
Ja.
En dan, misschien is het leuk om even te zeggen, hij is maar kort aartsbisschop van München en Freising geweest. En kijk dan eens even over die vraag conservatief-progressief. En dit rare schema waar we maar in vast blijven zitten. Hij houdt daar een prachtige toespraak als hij net begonnen is. En dat is dus geen conservatieve toespraak, om het zo te zeggen. Wat hij zegt is, mijn programma is, ik ben ecumenicus. Iemand die heel goed omging met het reformatorische christendom. Dat is heel belangrijk, beschrijf ik ook in het boek. Ik ga de concilie in de praktijk brengen. Het conciliaire denken heeft een zeer grote impact op mij gehad. Dat zegt een conservatief niet. Ja? Vervolgens zegt hij heel uitdrukkelijk waar er tegenstellingen zijn. En dat was natuurlijk in 1977.
Ja, zeker.
Was dat heel sterk.
Ja.
Ik wil geen strijd. Ik wil vrede en ik wil verzoening. Maar hij voegt er wel iets aan toe. Je moet uiteindelijk, als er tegenstellingen zijn, moet je die conflicten ook niet verdoezelen. Maar om het met Franciscus, heeft dat heel mooi eens een keer gezegd, om over de continuïteit, een belangrijke rode draad in mijn boek. Mm-hmm. Dus een grote continuïteit tussen Benedictus en Franciscus. Franciscus zei elke keer, pas juist in het conflict ga je verzoenen. Het is heel makkelijk om je rug toe te draaien naar de ander en weg te lopen, die vervolgens te gaan verketteren. Je gaat juist in gesprek met elkaar. Dat durven we in de kerk, ook in Nederland, nauwelijks meer aan. We bestrijden elkaar vanuit schema's, van versterkte posities en dergelijke.
Ja,
en hij zegt dan al, we moeten dialoog voeren. En een laatste punt, wat hij heel sterk benadrukt, en dat zie je hem allemaal terug als hij perfect is. Ik wil verscheidenheid in de kerk. Geen uniformiteit.
Nee.
Dus pluriformiteit. Dus ze hebben heel lelijke dingen geschreven over hem. Elke keer komt dat weer terug. Dat hij mensen die voorstander waren van het terugbrengen van de oude Latijnse mis.
Mm-hmm.
Die heeft hij uiteindelijk toegestaan. Ja. Niet omdat hij het met de denkwereld van met name de extreme groeperingen erachter, denk ik, Monsieur Lefebvre,
de schismatieke
beweging, eens was. Integendeel, want daar moest hij niets, maar dan ook helemaal niets van hebben. Maar omdat hij zei van, dat is heel mooi uitgedrukt, je kan van gewone mensen die vroeger opgegroeid zijn met de Latijnse mis niet verwachten dat wij als kerk nu tegen hun zeggen, dat is allemaal onzin geweest.
Nee.
Dat doe je niet. Dat is een pastorale visie. En hij wel, overigens, een heleboel mensen niet, dat Franciscus, toen hij als paus aantrad, precies hetzelfde zei.
Ja,
ook weer die continuïteit.
Ja, ja.
Alleen heeft Franciscus terecht ingegrepen toen hij zag dat er in sommige ultra-conservatieve milieus die Latijnse mis als een soort wapen werd gebruikt.
Werd gepolitiseerd, hè?
Het werd gepolitiseerd.
Ja, 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 precies.
Dus je was voor Latijnse mis, dan was je ook tegen het concilie.
Ja, ja.
En
ja.
Daarin doen ze niks voor elkaar onder. En zijn en Franciscus en Benedictus, ik moet het omdraaien, zitten op volstrekt dezelfde lijn.
Ja, die zitten daar, ja, daar zit geen licht tussen.
Geen licht tussen.
Nee, precies. En dat zie je dus ook al, als hij dan die prefect wordt van die geloofswaakhond. Hij is niet iemand die dialoog uit de weg gaat. Want dat werd ook wel gezegd over hem, hè, van autoritair ze leggen vanuit Rome van alles op. En ze benoemen alleen maar conservatieve bisschoppen in hun lijn.
Daar ging overigens de prefect niet om.
Daar ging de prefect niet over, dat is wel zo.
Ja.
Maar hij werd wel een beetje vereenzelvigd met dat algemene beeld van Rome, van daar houden ze alles tegen. Maar dat is niet terecht, zeg jij.
Nee. Dus wat ik heel sterk wil benadrukken als prefect, dat hij van het begin af aan zegt, spreekt hij ook helder uit, ik wil bemoedigen. Dus ik ga niet tyranniseren. Bij al de mensen die ik aanhaal en die ik op bestudeerd heb, die zeggen, we hebben eigenlijk nog nooit eigenlijk een perfect gehad. Want we hebben altijd niet geweldige perfecten gezeten, hoor. Dat moeten we ook wel heel eerlijk zijn. Die zo goed kon luisteren, nooit tyranniseerde, altijd dialoog voerde. Die elke keer zei, disciplinair ingrijpen, dat is echt het allerlaatste wat je doet. Maar je moet het een enkele keer doen. Om het heel kort te zeggen, daar is natuurlijk weer massaal door de wereldpers aandacht aan besteed, dat op een gegeven moment een bevrijdingstheoloog als de gebroeders Bof,
mm-hmm,
heel lang in gesprek geweest zijn. En uiteindelijk zei hij, die bevrijdingstheologie is te veel laten we zeggen, ja, vervuild geworden is misschien onprettig om dat te zeggen, maar in ieder geval beïnvloed geworden door dat marxistische denkmodel en vooral door de politieke actie.
Ja.
En dat mag de kerk niet doen. Wij zijn een kerk van de armen. Dat zegt hij ook weer in lijn met Franciscus keer op keer. Is vele keren in Zuid-Amerika geweest. Wij zijn er voor de armen. Maar we willen niet dat een bevrijdingstheologisch priester op een gegeven moment gaat samenvatten met een minister of iemand die politieke actie onderneemt. En daar heeft die andere grote bevrijdingstheologen, onder andere een groot man als Gutierrez, de echte vader van de bevrijdingstheologie, altijd met zich meegehad. Dus ook daar is het elke keer weer, praat goed met de mensen, ontmoet ze en dergelijke. En in een enkel geval moet je op een gegeven moment zeggen, wij kunnen u dat niet met elkaar eens zijn. Twee concrete voorbeelden, wat Kung betreft en wat Bof betreft, dan moeten we je leerbevoegdheid ontnemen. Dat is de enige macht die de katholieke kerk heeft. Toen in Tübingen Kung, die in zijn latere werken de gekste dingen beweerde, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Ook het zoonschap van Christus gewoon ontkende. En waarop op een gegeven moment Benedictus heel scherp gearticuleerd heeft van, Kung heeft de volledige vrijheid om alles te schrijven. Alles te schrijven. En dat meende je ook, als wetenschapper. Mm-hmm. Maar hij moet niet verwachten dat hij voor alles wat hij schrijft ook het zegel van de kerk daarop kan verwachten.
Precies. Ja,
dat is prachtig uitgevoerd.
Ja, dat is goed uitgevoerd.
En dat wilde Kung.
Ja.
Dat wilde Kung.
Ja, die wilde stempel van goedkeuring.
En toen heeft hij gezegd, en dat schijnt in het gesprek, maar we zijn er niet bij geweest, wat hij als paus met oude Kung heeft gehad, schijnt dat ook aan de orde geweest te zijn, dat hij tegen Kung gezegd moet hebben, het is juist goed geweest dat je hoogleraar in Tübingen, want dan bleef je gewoon hoogleraar worden. Ik kwam niet op de brandstapel terecht, zoals sommige journalisten toen wel eens beweerden en dergelijke. Dan ben je gewoon hoogleraar. Het is zelfs goed geweest voor jouw spreken, want daarbij had je de volledige vrijheid om je eigen theologie. Maar het was geen kerkelijke theologie. Dat is met Leonardo de Boff ook gebeurd. Daar is op een gegeven moment hele lange gesprekken met grote groepen mensen. Het wordt altijd voorgesteld een soort één acte was tussen Benedictus en Bof, helemaal niet waar. Hele goede theoloog. Zo kunt u niet doorgaan als hoogleraar in Zuid-Amerika. Dan vervalt uw kerkelijke leerbevoegdheid. En zijn broer, Clodovius Bof, heeft later ook, staat in het boek allemaal, ruiterlijk toegegeven dat hij eigenlijk vond dat Benedictus daar volkomen gelijk
had. Ja. Even, we moeten naar een afronding toe.
Begrijp ik.
We hebben nog niet heel uitgebreid stilgestaan bij zijn pausschap. En in het boek kunnen mensen daar veel meer over lezen. Maar wat me wel interesseert, daar hebben we natuurlijk ook al over gehad, die eeuwige tegenstelling die wordt geschapen. Heb jij de film The Two Popes gezien? Over Benedictus en Franciscus die tegen elkaar uitgespeeld worden. En nee. Eigenlijk een beetje Franciscus als de losse tango spelende.
Nee, ik, daar is Franciscus mij veel te lief voor. En Benedictus weer. Dus ik ga dat soort films, Anton, bekijken. Daar word ik heel droevig van.
Daar word ik heel droevig van. maar dat, is dus, dat tekent een beetje het mediabeeld ook weer. Hè? Ook weer zo'n mediareceptie. Een hele losse, lieve man van het volk, Franciscus. Versus de toch wat stugge, achterblijvende oude Benedictus. Ik hoop dat wij in het afgelopen uur hebben al een heel ander beeld neergezet.
Dat hoop ik echt.
Want het is niet zo. Jij ziet dus ook een grote continuïteit tussen die pauzen. Misschien nu ook, het is misschien nog te vroeg om dat te zeggen, maar ook met paus Leo.
Leo, precies wel. Als je kijkt naar de opvattingen over hoe de kerk met de armen moet omgaan, dat kunnen we nou natuurlijk niet behandelen, maar dan zie je een hele duidelijke rechte lijn lopen van Benedictus via Franciscus naar Leo.
Naar Leo, ja.
Niet vanuit, want Johannes Paulus II had er iets minder betrokkenheid bij. Ik wil niet zeggen uit desinteresse, maar dat was minder een topic, een onderwerp bij hem. En ook niet bij Paulus VI. Maar dat is heel duidelijk bij die drie pausen. En ik heb in het fotocortair van het boek heb ik een erg mooie foto waar de beide pausen, Franciscus en Benedictus, elkaar omarmen.
Ja.
Ze zijn heel regelmatig met elkaar in contact geweest. Ze hadden een uitstekende, ik noem het ook letterlijk, een vaderlijke, broederlijke relatie met elkaar. Dus het beeld van een tegenstelling tussen die mensen, dat komt weer voort uit een beweging van mensen, helaas ook binnen de katholieke kerk optredend, die denken, wat Benedictus zelf ook altijd erover zegt, in breuken en tegenstellingen.
Ja, ja.
En daar gaat het in die kerk helemaal niet om.
Nee, en in zijn laatste jaren, dat vond ik af en toe zo tragisch. Hij werd een beetje ook een soort boegbeeld van mensen die zo dachten. Hè? Dus ja. Hij werd natuurlijk ook in stelling gebracht tegen Franciscus.
Precies. Daar ben ik ook volstrekt tegen, dat bepaalde conservatieve aangehouden katholieken Benedictus uitspelen tegen Franciscus, ja, en andersom. En dat, ja, moet je gewoon niet doen. Ik kom uit een katholieke traditie, Anton en jij ook, waar je zegt, elke paus is van zeer grote waarde voor de kerk. Hij wordt niet voor niks, laten we het dan maar even zo noemen, hè, door de Heilige Geest gekozen.
Precies, precies.
We hebben, dat meen ik echt, ik zeg overal elke keer, ik ben nu 80 jaar, ik heb Pius de 12e, daar is te weinig over bekend om daar een oordeel over te hebben, maar zelfs daar heb ik een zekere referentie voor. En daarna, vanaf Johannes de 23e tot de huidige pausen, wij zijn gezegend met zeer grote pausen. Na een heel moeilijke periode in de geschiedenis. Benedictus heeft gezegd, hele grote stap die de kerk gezet heeft en een zegen voor de kerk is, 1870 geweest, toen de politieke macht van de kerk gebroken werd, hè, kerk en staatsus, ja, werd opgeheven, ja, werd. En wij teruggebracht zijn tot alleen maar de boodschap in een geseculariseerde wereld die het moeilijk heeft met die boodschap brengen. Daar zijn die vijf pausen van na de oorlog van zeer grote waarde in geweest. En je mag nooit ze tegen elkaar uitspreken. Als je mensen hoort praten nu, ik vind Leo de 14e. Een geweldige man, maar wat ik een beetje jammer vind, dat in bepaalde media zo'n man alweer op basis van heel weinig historische details en kennis van zaken, man is tenslotte nog maar een jaar paus,
ja,
dat hij alweer aan een oordeel onderworpen werd. Het gekste, ik weet het programma doet er ook niet toe, waarin een soort spelletje werd gespeeld, waarin cijfers werden gegeven voor een jaar optreden Leo de 14e. En denk ik, dat is zo onkatholiek. Zo, ja, ja, ga je, zo onhistorisch, zo onwetenschappelijk, ja, en vooral zo liefdeloos. Zo ga je met pausen niet om.
Alsof ze tot een rapportcijfer te reduceren zijn.
Ja.
Nee, en dat is verschrikkelijk, ja.
Misschien nog leuk om het even te vertellen. Ik was met mijn vrouw vorige maand in Rome. En ik heb net niet de hand kunnen drukken, Leo. Maar ja, hij stond op twee meter afstand van ons.
Ja.
En als katholiek, dat ging er een hele grote ontroering door me heen. Ik ben er diep van overtuigd dat de kerk, die Benedictus zegt het elke keer, die klein zal worden, die het eigenlijk al is, maar ze moet antwoorden paraat houden, zegt hij ergens heel mooi. Mm-hmm. Dat die kerk het vooral moet hebben van grote tekens en van grote gebaren.
Yeah.
Ik heb maar een voorbeeldje. Wat mij diep ontroerd heeft in de tijd was de schuldbekentenis van Johannes Paulus II in de Sint-Pieter in het jaar 2000. Voor al de tekorten van de kerk.
Ja. Yeah.
Maar Benedictus zich heel veel keren heel moedig en openlijk over heeft uitgelaten. Wil ik in één zinnetje nog even zeggen. Lees maar de passage over de aanpak van seksueel misbruik. Ja, Johannes Paulus II, zonder daar lelijk over te willen doen, is daar in tekort geschoten. Hij, ja, kon daar niet echt goed mee omgaan.
Nee, hij zag dat als een ja. Hij had dat natuurlijk ook meegemaakt in Polen als een aanval op de kerk. En hij dacht van,
precies.
Ja, ja.
Allemaal begrijpelijk, ja. Maar de paus die het heel bestuurlijk, heel sterk heeft aangepakt,
ja,
is Paus Benedictus.
Ja.
Ook weer vanuit de gelovige kerkelijke visie, dat de kerk ook het menselijk tekort inhoudt,
ja,
en weerspiegelt.
Ja.
Hij heeft verschillende keren gezegd van de kerk, dat is het volk gods, om het even conciliair te zeggen, zoals het concilie het formuleerde. Maar er zitten rotte vissen in het net. En er is heel veel onkruid tussen het tarwe.
Ja.
Dus het is een hele realistische man die heel goed weet. Dus ook dat past helemaal niet in dat beeld van een wat verre afstandelijke man met beperkelijke bestuurlijke vermogens. Mm-hmm. Dat wordt ook veel gedaan door mensen van beperkte bestuurder en dergelijke. Ja, ja. Die eigenlijk nooit het studeerkamerniveau ontstegen is.
Ja.
Dat is volstrekte onzin. Eén klein zinnetje is misschien leuk. Het is een hele contactuele paus. Iemand die heel veel praat. En alleen al in de periode dat hij in München en Freising werkte, heeft hij 30.000 brieven geschreven. Alle soorten geloven. 30.000 brieven. Ja, daar kon nog heel veel, mag ik dat misschien een beetje venijnig zeggen, heel veel Nederlandse bisschoppen en kerkbestuurders nog van leerden.
Ja, dat was een puntje open man, ja.
Dialoog. Contact met de mensen. Als laatste misschien, wat mij betreft, Anton, Franciscus opdracht naar de kerk is geweest. En dat ervaar ik nog elke dag. Ga naar buiten. Ga naar de mensen toe. Niet alleen naar de armen, maar ook naar al die mensen voor wie het geloof eigenlijk een niets is geworden. Blijf in gesprek. Ga ze naartoe. Ga de straten op. Praat met mensen en dergelijke.
Ja, mooi.
De grote kracht van Benedictus is dat hij gedialogiseerd heeft en gesproken heeft met de mensen op allerlei niveaus.
Ja, die heeft
zit
dat
een
dus
deel
gedaan.
Van zijn grootheid in.
Ja, precies. Nou, als slot, we kunnen nog eindeloos bij stilstaan, maar ik wil toch nog even aanhaken op één klein ding wat je zei over die kleiner wordende kerk. Hij snapte die realiteit zonder dat het bij hem een soort van heilig rest denken wordt, want dat is een soort van, hè, wij zijn als paar echte gelovigen tussen aanhalingstekens over.
Absoluut niet.
Maar het was meer de kerk als zout ter aarde. Hè? Een van zijn boektitels ook. Dus dat, maar nu is er de laatste jaar met name veel publiciteit geweest over ook weer de aantrekkingskracht van het christendom op jonge mensen.
Ja.
We zien inderdaad een nieuwe belangstelling in parochies wereldwijd en ook in onze contrijen. Nog even los van of dat nou cijfermatig echt die opleving. We worden niet die grote kerk die we geweest zijn.
Nee.
Maar waarom zou deze generatie van jonge mensen die de kerk nu binnenkomen, die misschien zelfs van een leeftijd zijn dat ze deze paus maar amper bewust hebben meegekregen, waarom zouden ze hem toch moeten lezen volgens jou?
Nou, ik denk, je hebt het eigenlijk zelf al indirect gezegd. Wat Benedictus altijd zegt is, we moeten rekening houden volop, 100%, dat de volkskerk van het grote confessionele christendom voorbij is. Dat komt zeer zeker ook niet meer terug. Dat moet je gewoon niet willen. Daar is je heel realistisch in. Dus we moeten terug naar een krijgende kerk. Maar wat je net ook heel duidelijk suggereerde, dat betekent bij hem helemaal niet naar een kleine, laat staan conservatieve kudde, maar naar een verinnerlijkte kerk.
Ja.
Mensen die vanuit het echte geloof om een gegeven moment weer naar buiten gaan. Dat is wat ik eigenlijk tegen jonge mensen wil zeggen. Misschien is het leuk, Anton, om nog even een kort citaat. Toen hij nog ineens paus was, in 2002, toen hij prefect van de geloofscongregatie was, heeft hij een prachtige preek gehouden. En daar zegt hij eigenlijk precies waar jij nu op doelt. Jongeren ervaren dikwijls vreugde in de kerk. Als ik kijk naar, ik ben een oud man, maar als ik naar jongere mensen kijk, dan denk ik, daar kunnen wij nog wat van leren. Als je soms in kerken, in missen komt, ik zeg het zelf wel maar een beetje flauw, je komt soms bij mensen, dan is er een soort sfeer, of een soort crematoriumbijeenkomsten.
Waar is de vreugde van het evangelie gebleven?
Ja, het is net alsof je in een wachtkamer van, ik was van de week bij mijn huisarts, en dan kom je zo'n wachtkamer binnen. Er zitten 15 mensen en die zitten te zwijgen. Dan zeg ik al, goedemorgen dames en heren.
Ja.
Het is mooi weer en dergelijke. Dat moet in die kerk veel meer gedaan worden. Er moet een vreugde uitstralen. Maar nou terug naar Ratzinger. Die zegt heel mooi en heel compact. De vreugde over God. De vreugde over Gods openbaring. De vreugde over de vriendschap met God. Die vreugde op te wekken, dat is de meest dringende opgave voor de kerk in deze eeuw. En dat zou ik eigenlijk aan jonge mensen, katholiek, protestant, doet er helemaal niet toe, aan gelovige mensen willen. Ga naar elkaar toe, ondersteun elkaar, wees vriendelijk voor elkaar Wees zorgzaam voor elkaar. Johannes Paulus II, we zeiden het in het vorige gesprekje nog even, heeft dat dus heel mooi gezegd. Vriendelijkheid naar elkaar, hoffelijkheid naar elkaar, is het eerste uitvloeisel van de liefde. Laten we dat niet vergeten, Anton. Deze paus Benedictus is de grote paus van de liefde. Zelfs zijn grote tegenstanders in de geseculariseerde Duitse wereld moesten dat ruiterlijk erkennen. De eerste grote encycliek van hem in 2005, God is liefde, ja, Deus Caritas Est.
Prachtige tekst.
Is een prachtig, lyrisch, zeer evangelie van een paus die zijn hele leven heeft gezegd, God is liefde en hij komt met een geschenk van vriendschap. Daar gaat het om. Dat is zijn grootheid, met alle falen die er op bepaalde punten ook, maar dat gaat voor ons allemaal, ook nog aan hem kleeft.
Bedankt, André Roes, kerkhistoricus en auteur van de biografie Benedictus XVI, een paus in dialoog met zijn tijd. Verschenen bij uitgeverij Bethsaida, van harte aanbevolen. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Wil je nou reageren op deze uitzending? Mail ons gerust via redactie@kn.nl. Tot een volgende.
Dit was een podcast van Katholiek Nieuwsblad. Via kn.nl/podcast vind je meer verdiepende gesprekken over levensbeschouwelijke onderwerpen. Wil je op de hoogte blijven van katholiek nieuws, verdieping en inspiratie? Abonneer je dan op onze gratis wekelijkse e-mailnieuwsbrief via kn.nl/nieuwsbrief. Of volg ons via de bekende sociale media platforms.